Liggen.
Hij doet het wel, ja.
Lieve broeders en zusters, lieve gemeente van Jezus Christus, fijn dat jullie vanochtend hier zijn om vanochtend met elkaar samen gemeente te zijn. En met elkaar samen ook vanochtend aan de tafel van de Heer straks te gaan. Het avondmaal te vieren, zoals dat heet. Tekenen van brood en wijn met elkaar te delen om ons te bepalen bij de kern van wat ons geloof is. Namelijk dat wij verlost zijn, omdat Jezus in onze plaats onze straf droeg. En daardoor leven wij, daardoor zijn wij kinderen van God, daardoor hebben wij eeuwige hoop en zijn wij een gemeente van Hem. En vanochtend mag je dan ook thuis weten in deze gemeente. Als je zelf een kind van God bent, of je hier nou elke week zit, of misschien voor het eerst, of langzaamaan onze gemeente leert kennen en wat langer komt, maar nog niet zo lang, of dat je oud bent of jong, het maakt allemaal niet uit. Als je een kind van God bent, dan ben je welkom en dan zijn wij gemeente. Dan zijn wij gemeenschap van Hem. En dan willen wij samen met elkaar vanochtend Hem ontmoeten. Want wij geloven, en dat ervaren wij ook, dat de Heer naar ons toekomt in dit soort momenten. Dat de Heer naar ons toekomt als wij brood en wijn delen. En dan worden we geraakt en opgebouwd en gesterkt. En dat willen we voor iedereen. En daarom beginnen we altijd met een moment van gebed. Waarin je voor jezelf in stilte bij de Heer kunt komen en kunt zeggen: Heer, spreek ook tot mij. Open mij voor U, door uw geest. Ik open mijn hart voor U en daarna zal ik namens ons allemaal ook een gebed uitspreken. Zullen we zo samen bidden. Heer God in de hemel, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat zijn we U dankbaar dat we vanochtend hier kunnen zijn. Dat we zo de dienst kunnen beginnen met zang en muziek met elkaar, jong en oud, groot en klein. Dat we stil kunnen worden voor U, dat we samen mogen bidden. En dat we kunnen uitspreken, we zien uit naar wat U ons te geven hebt. Als we straks aan het avondmaal gaan, als we naar de preek gaan luisteren, de Bijbel gaan openen, als we zingen, als we bidden, in alles bent U erbij. En komt U naar ons toe, want dat hebt U beloofd. En wat U belooft, dat zult U doen. Dat geloven wij, dat belijden wij. En daarmee staan we op Uw woord. Niet omdat we dat verzonnen hebben met elkaar, maar omdat U zelf zegt dat U trouw blijft voor altijd. En dat U niet loslaat wat U bent begonnen te doen. Het staat letterlijk in de psalmen. Heer, en daarom strekken wij ons uit naar U, die de God bent van hemel en van aarde, die alles gemaakt heeft en die zegt: jullie zijn mijn gemeente. En daar waar jullie samenkomen in mijn naam om mij te ontmoeten, daar ben ik. En we openen onze harten voor U en zeggen: Heer, kom tot ons, spreek tot ons. Geef ons Uw Heilige Geest, zodat we kunnen verstaan wat U ons te zeggen hebt. Niet alleen horen, maar ook begrijpen en er wat mee doen. Raak ons zo aan en toon in ieder van ons hoe groot de genade is die U ons gegeven hebt. Want daar gaat het vanochtend om in het avondmaal, in de preek, in het Bijbelgedeelte. In de liederen. Genade, oneindig groot voor ons gegeven. Heer, zegen ons daarin. Bemoedig ons, sterk ons, spreek ons aan, bouw ons op en geef ons Uw geest. In Jezus' naam. Amen. Hele gezegende dienst gewenst.
Wij zingen vanochtend in 642, al mijn zonden, al mijn zorgen. Nou, u heeft het begrepen. Deze liederen die zijn uitgezocht op het thema. En wat zijn we bevoorrechte mensen, omdat we de Heer Jezus kennen. En mogen weten dat deze woorden zoveel betekenis voor ons hebben. Het refrein zegt ook: Heer Jezus, neem mijn leven. Ik leg alles voor U neer. Leid U mij steeds weer naar het water. Want ik wil iedere dag U ontmoeten, Heer. Dat lied gaan we samen zingen. Opwekking 642. En we hebben een nieuw kinderliedje ingestudeerd. Kinderopwekking 280. Heer, wilt u me leren? En dat wordt in echo gezongen. Henry en ik, wij beginnen. En Jannie en Agathe, die doen de echo. Dus u mag kiezen met wie u mee wilt doen. Waarschijnlijk in het begin de echo. Dan heeft u het eerste regeltje al een keer gehoord. Het is een prachtige tekst. Een heerlijke kindertekst. En als u goed luistert naar wat u zingt, dan is het slot het allerbelangrijkste. Heb de Heere lief en je naaste als jezelf. En dan klopt het liedje helemaal. Dan snap je er toch een ietsie bietsie van. We gaan het samen leren. Jullie straks naar jullie eigen samen zijn gaan, dan ga ik eerst een zegen voor jullie vragen. We gaan de handen vouwen en gaan praten met de Heere God. Dank u Heer dat u ons ziet, dat u ons kent, hier in de kerk hier, maar overal en altijd. Dank u wel dat u zulke mooie liedjes laat opschrijven door mensen die door u geïnspireerd zijn. Heer, en vaak denken we als grote mensen zo moeilijk over hoe we christen moeten zijn. Heer, maar het is eigenlijk zo gemakkelijk. En we hopen, Heer, dat dit liedje, zoals kinderen hun geloof ervaren, en dat het mag groeien, sterker mag worden, naarmate ze groter worden. Heer, dat we het allemaal een ietsie-pietsie mogen snappen. Heer, wilt u ons uw liefde geven, de blijdschap dat we u kennen. Heer, en wilt u alstublieft met de kinderen gaan. Volgens mij hebben zij een prees, Heer, met muziek. Lekker zingen, Heer, tot lof en eer van uw grote naam. En wilt u geven, Heer, dat hun harten mogen opspringen van blijdschap, Heer. Dat ze zoveel vreugde mogen ervaren in het moment die zij samen zijn. Wilt u erbij aanwezig zijn en hen zegenen. Dit alles bidden we niet uit verdiensten, maar enkel uit genade. In Jezus' naam. Amen. Dan mogen jullie gaan. En heel veel plezier gewenst. Wij hebben samen een geschenk gekregen van God. En daar sta ik denk u ook, iedere dag bij stil. We mogen dankbaar zijn voor wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Dat onze zonden vergeven zijn. Zelfs die we morgen gaan doen, weet hij al van. Het is geweldig hoe groot onze God is. Dat hij ons vrijgesproken heeft van schuld. En dat we in die zekerheid mogen leven. Mogen groeien in geloof door zijn woord te onderzoeken. En steeds sterker mogen worden. En daarnaast hoeven we niet somber te zijn. Want juist door dit te weten mag je blijheid uitstralen. Mag je blij zijn en mogen je ogen fonkelen. Omdat je hem kent. En omdat je zeker mag weten dat je één keer in de eeuwigheid voor altijd met hem mag leven. En daar gaan we twee liederen van zingen. De eerste is opwekking 414. U zond uw zoon onschuldig rein. O lam van God, Gods eigen zoon. Was met uw dierbaar bloed mij schoon. O neem mijn hart en bestuur mijn lot. Mijn Jezus Christus, lam van God. Opwekking 751. En als u kunt, wil ik u vragen om bij dit lied te gaan staan. We willen hem prijzen om het kruis, om die genade die hij ons iedere dag opnieuw schenkt. We hoeven niet bang te zijn voor de dood, want we mogen weten wat ons thuis is. Als u kunt, wil ik u vragen om te gaan staan. We zingen Halleluja, ik prijs u Jezus. U heeft mijn hart, u heeft mijn ziel.
Mensen, voordat we het woord van God gaan openen en daarna gaan luisteren wat het ons vanochtend allemaal te zeggen heeft, gaan we eerst samen in gebed. Ik wil je daar graag in voorgaan. Vader in de hemel, wij prijzen uw grote naam, Heer, zoals we dat gedaan hebben met zang en muziek, voor uw genade en uw liefde. Maar wij prijzen ook uw naam voor uw woord dat u ons gegeven heeft. Dat woord dat uw woord is, dat een heilig woord is, waar uw geest in is, waar uw leven in is, waar het evangelie en u, Heer Jezus Christus, als de verlosser aan ons wordt verkondigd. Door dat woord kennen wij u. En wij zijn dankbaar dat wij in vrijheid dat woord kunnen hebben, kunnen lezen, met elkaar kunnen delen. En dat we ook vanochtend dat woord mogen openen en daaruit mogen lezen uit Lucas 7 van die vrouw die bij u komt. Heren, en we zijn u dankbaar dat we daarover na kunnen denken. Wij vragen u dan ook, spreek door uw woord tot in ieder van ons. Spreek door uw woord in ons hart. Laat ons uw stem verstaan. Laat het ons begrijpen. Niet alleen horen, maar ook in ons hart. Dat we ons uitstrekken om u en uw genade ook vanochtend weer te ontvangen. In alles wat er gezegd wordt. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Dan mag ik zuster Lena naar voren vragen. Want die gaat met ons lezen uit Lucas 7, de versen 36 tot en met 50. Tot en met 5.
De liefde van een zondares. Een van de fariseeën nodigde hem uit voor de maaltijd. Toen hij het huis van de fariseer was binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. Een vrouw, die in de stad bekend stond als zondares, had gehoord dat hij bij de fariseeën thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan aan het voeteneinde van het aanlegbed. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie. Toen de fariseeër die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf: als hij een profeet was, zou hij weten wie die vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem: Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die 2 schuldenaars had. De een was hem 500 denari schuldig en de ander 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij hen beiden hun schuld kwijt. Wie van de 2 zal hem de meeste liefde betonen? Simon antwoordde: nou, ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Hij zei tegen hem: dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon: zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft sinds ik hier binnenkwam onophoudelijk mijn voeten gekust. Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele. Want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar: uw zonden zijn u vergeven. Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf: wie is hij, dat hij zelf zijn zonde kan vergeven? Hij zei tegen de vrouw: uw geloof heeft u gered. Ga in vrede.
Ja, dan is dus het verhaal gelezen uit Lucas 7 door onze zuster over die vrouw, die zondares en haar liefde. En want zoals Lena ook net gelezen heeft, dat stond boven het gedeelte. Dat is de titel die de Bijbelvertalers boven deze versen hebben gezet. De liefde van een zondares. En ik vind dat zelf best wel een goed gekozen titel, want dat geeft denk ik wel precies weer wat de kern is van, van dit verhaal, van deze versen. Die liefde van die zondares. En die liefde van die zondares dan in tegenstelling tot de liefde, de geringe liefde van Simon de Farizeeën. Want dat is zo'n beetje de strekking van het verhaal, hè? Het begint allemaal met een etentje. Een etentje van Simon de Farizeeër. Iemand die belangrijk is in de stad, een voornaam iemand, rijk iemand, die geeft een etentje. Die nodigt er allemaal mensen voor uit en ook Jezus nodigt hij uit om erbij aanwezig te zijn. En Jezus gaat naar het etentje en is daar en hij eet mee. En dan tijdens die maaltijd gebeurt er iets. Er komt een vrouw binnen die duidelijk helemaal emotioneel is. Een vrouw die aan de voeten van Jezus valt en een kruikje met kostbare olie heeft dat breekt. En dat over zijn voeten wrijft. Ondertussen huilt ze en vallen tranen op de voeten die ze met haar haren afdroogt. En ze kust onophoudelijk zijn voeten. Nou ja, dat is natuurlijk nogal wat. En dan ben je met z'n allen aan het eten en dan komt opeens zo'n vrouw binnen en die doet dat. Dat zal nogal wat onrust hebben veroorzaakt tijdens de maaltijd. En Simon, de gastheer, die vindt het ook maar niks. Want die vrouw, dat is een zondares. Dat zegt de tekst. En nou ja, bijna alle bijbelgeleerden zijn het erover eens dat daarmee een prostituee wordt bedoeld. Een vrouw van lichte zeden. En Simon die heeft zoiets, nou zo'n vrouw hoort al sowieso niet in mijn huis natuurlijk. En dan ook nog bij Jezus. En dan denkt hij bij zichzelf, als Jezus een echte profeet zou zijn. Nou, dan zou toch wel hij door hebben gehad dat die vrouw een slechte vrouw was. Een zondige vrouw was, een prostituee. En dan zou hij zich nooit hebben laten bepotelen en aanraken door zo'n vrouw. Want ja, als je door zo'n vrouw werd aangeraakt, dan werd je voor het Joodse geloof onrein. En dan kon je als profeet natuurlijk niet zomaar naar God om zijn stem te verstaan. Dan moest je eerst alle rituelen doorgaan in de tempel en zo. En dan was het weer goed. En dus Simon heeft zoiets, het kan niet zo zijn dat Jezus dat zomaar toelaat. Als hij echt een profeet is. Maar goed, Jezus die heeft dat door, dat Simon dat denkt. En dan reageert hij. En dan zegt hij, ik heb een gelijkenis te vertellen. Een verhaal. Met een boodschap. En wat doet hij dan? Dan vertelt hij een heel korte gelijkenis over twee mensen met schulden. Eén met 500 denarii schuld en een ander met 50. Nou, dat zijn beide best wel behoorlijke bedragen, want denarii, dat is een dagloon, hè, van een arbeider, dus dat geeft wel aan dat het best wel wat is. Maar diegene met 500 denarii heeft wel echt een veel grotere schuld dan diegene met 50 denarii. En dan komen ze bij dezelfde schuldeiser en dan weet die schuldeiser, dat kunnen ze me nooit terugbetalen, beide niet. En wat zegt die schuldeiser dan? Nou, ik scheld jullie dit kwijt. Geweldig natuurlijk. Iedereen blij, dat kun je wel voorstellen. En dan vraagt Jezus, maar Simon, wie denk jij van deze twee zal meer liefde tonen naar degene die hem de schuld heeft vergeven? Nou, en dan zegt Simon, ja, ik veronderstel degene met de meeste schuld natuurlijk. Logisch. Logisch gedacht, toch? En Jezus geeft hem ook gelijk. Hij zegt, ja, dat is juist. En dan, wat Jezus dan doet, is die boodschap van die gelijkenis toepassen op wat daar gebeurt tijdens die maaltijd. En dan zegt hij, kijk, jij hebt mij niet eens een kommetje water gegeven toen ik hier binnenkwam om mijn voeten mee schoon te maken van buiten. Deze vrouw droogt met haar tranen mijn voeten en wassen. Jij hebt me niet gekust, wat de standaard begroeting was. Als je bij iemand binnenkwam, dan kreeg je een kus. Deze vrouw kust mijn voeten onophoudelijk. Jij hebt niet mijn hoofd gezalfd met olie, maar zij heeft mijn voeten gezalfd. En dan zegt Jezus, als hij dat allemaal heeft gezegd, dan zegt hij in vers 47, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want zij heeft veel liefde betoond, maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. En dan moet je begrijpen in het licht van wat Jezus hier probeert uit te leggen. Dat je dus liefde toont naar degene die jou je schuld heeft kwijtgescholden. die goed voor jou is geweest in die zin. Die vergeving heeft gegeven. En zegt Jezus dan, kijk nou naar die vrouw die heel veel verkeerde dingen heeft gedaan. En die elke dag nog zondigt. En die weet hoe slecht ze is. Maar die ook heeft ervaren wat vergeving is. En wat genade is. En kijk dan wat ze komt doen. Uit liefde. Uit liefde, omdat ze dit heeft ervaren, is ze hier en is ze zo emotioneel. Uit liefde ligt ze aan mijn voeten. Uit liefde, uit dankbaarheid. Daarom droogt ze haar tranen met haar haren. Daarom zalft ze mij met olie. Uit liefde die voortkomt uit besef van zonde. Uit besef van vergeving. En dan gaat het heel specifiek over liefde voor God. En dat wil ik dan wel even benadrukken. Hè, want in het Nieuwe Testament vind je verschillende woorden voor liefde terug. En je vindt bijvoorbeeld Philadelphia liefde. En dat is een woord wat je vindt. En dat is een woord dat gebruikt wordt voor de liefde tussen broeders en zusters in de gemeente. En daar wordt mee uitgedrukt dat je, als je samen gemeenschap bent, dat je liefde voor elkaar hebt door de Heilige Geest. Dat je het goede met elkaar wil. Dat je de gemeenschap van geloof met elkaar wil delen. He, dat je dat wil beleven en dat je je aan elkaar verbonden voelt. Philadelphia liefde. Je komt ook in het Nieuwe Testament de liefde tussen man en vrouw tegen. De romantische liefde. Dat wordt eros genoemd. Nou, dat is ons woord erotiek en zo komt daarvan. Maar je komt ook een ander woord tegen. En dat is het woord dat hier wordt gebruikt. En dat is het woord agape. Vast wel eens ergens ooit gehoord. En agape is in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, altijd de term die gebruikt wordt voor de meest zuivere en de meest pure liefde die er is. Want de liefde van God voor mensen, de liefde van God voor de wereld, wordt in het Nieuwe Testament altijd agape liefde genoemd. En wat de Bijbel dan leert, en wat ook Jezus hier leert in Lucas 7, is dat als je die liefde ontvangt in je leven, dat je die als het ware terug mag geven. Die pure, zuivere liefde naar God. Agape liefde. Dat je mag zeggen, Heer, u heeft mij zoveel gegeven. Ik hou van u. En ik wil doen wat u zegt. Ik wil doen wat u van mij vraagt. Ik wil u gehoorzaam zijn, zodat u de eer toekomt. Want daar gaat het om. En dat is dus ook het woord dat je hier vindt. In vers 41 tot vers 43 bij die gelijkenis vind je agape, de werkwoordvorm van dat woord. En in vers 47, in dat vers waar het gaat over veel liefde tegenover veel vergeving en weinig liefde tegenover weinig vergeving, vind je ook dat woord agape. En dat is ontzettend belangrijk, omdat Jezus dus zegt, als je veel vergeven wordt, dan zul je veel van deze agape liefde naar God tonen. Dat is wat er staat. Want, ja, simpel, dan ben je natuurlijk dankbaar. Als je zoals die vrouw bent en je doet elke dag van alles verkeerd en je bent je heel bewust van het feit dat je leven niet is geworden wat je ervan wilde. Dat je eruit wordt gekotst door de maatschappij om jouw zonde en jouw slechte gedrag. En je krijgt dan vergeving en je krijgt dan liefde van God die zegt, jij bent het waard. Ik kom voor jou. Nou, dan geef je wel liefde terug. Want wat ben je dan dankbaar voor wat je gegeven is. Wat ben je dan dankbaar dat je een nieuwe kans krijgt? Dan ben je zo dankbaar dat je tijdens een maaltijd, en het maakt niet uit wie erbij is, aan de voeten van Jezus valt en begint te huilen en te zoenen en zijn voeten gaat salven met olie en je haren gebruikt om het schoon te maken. Dan doet er verder niks meer toe dan de eer van God en dat je die liefde kan laten zien. En dus het besef van zonde en van vergeving, dat maakt dat liefde voor God in je gaat groeien. Dat liefde voor God groter wordt. Dat is wat Jezus hier zegt. En dat is iets waar ik vanochtend wat verder met jullie over na wil gaan denken. He, wat dat dan ons zegt. Want, laat ik maar beginnen met een vraag daarbij. Wie van jullie, wie van u, wie van jou vindt dat wij in een liefdevolle tijd leven? En dan liefde zoals ik net heb uitgelegd. Hè? Dat we zoveel liefde hebben gekregen van God, dat we dat terug willen geven aan Hem door te doen wat Hij van ons vraagt. Dat we dat naar elkaar laten zien op die manier, dat we God de eer brengen. Vind je dat we in zo'n tijd leven? Nou, ik niet. Ik denk de meeste van ons niet. Maar als ik om mij heen kijk, dan zie ik juist een hele liefdeloze wereld op dit vlak. En dan zie ik een hele harde wereld. En een egoïstische wereld, hè? Want egoïsme is een beetje de keerzijde van deze liefde. Als je deze liefde niet hebt, dan ga je jezelf in het centrum zetten en dan word je egoïstisch. Nou, de wereld om ons heen is egoïstisch. Ja, toch? Het gaat allemaal om ik. En als iemand het niet met ons eens is, dan wordt hij meteen weggezet. Hè? Want wij leven allemaal in onze eigen bubbel, zoals het dan tegenwoordig heet. We hebben geen acceptatie meer voor de ander. En een ander, of dat nou je familie is, of je buren, of je gemeente, of je voorganger, of God zelf, die moet zich niet bemoeien met hoe ik mijn leven leid. En dat maak ik zelf wel uit. En dus is er steeds minder liefde. Steeds minder verdraagzaamheid. Het is wat Jezus al zegt, hè, in Matthäus 24. Als hij het heeft over de laatste dingen, de wetteloosheid neemt toe. En daardoor verkilt de liefde. Omdat mensen niet meer van God houden, niet meer naar hem willen luisteren. Daardoor verkilt liefde. Agape liefde, want daar komt datzelfde woord terug. Die liefde voor God verdwijnt, zakt weg. En dat zie je in de samenleving. Maar naar mijn idee zie je het ook meer en meer terugkomen in kerken en gemeentes. Want er zijn heel wat broeders en zusters die eigenlijk zich daardoor laten beïnvloeden, ook in hun geloof en in hun gemeenteleven. Die eigenlijk heel egoïstisch zijn en zich niet uit willen strekken naar God, die zich niet in diensten willen stellen van hem, maar die gaan voor zichzelf. En als er dan iets gebeurt in een gemeente waar jij het niet mee eens bent, of waarvan jij vindt dat jou tekort wordt gedaan, of als iemand jou aanspreekt op iets waarvan jij denkt, ja, kom nou even, nou dan zul je het horen. Zo gaat dat tegenwoordig. Hè, als ik kijk bijvoorbeeld, ik noem er gewoon een paar voorbeelden. Als ik kijk bijvoorbeeld naar gemeentebezoek of verantwoordelijkheid nemen voor je gemeenschap. Hè, in taken die je doet, of gewoon naar de kerk komen. Echt hoor. Als je mensen daarop aanspreekt en zegt van joh, je hebt toch ooit beloofd bij je doop of toen je lid werd van de gemeente dat je je verantwoordelijk zou opstellen. Mogen we je vragen om naar de dienst te komen? Mogen we je vragen om een taak te vervullen? Nou, dan krijg je 9 van de 10 keer te horen, ja nee, ik heb veel te druk en ik moet hard werken en ik kan niet zien hoor hoe druk ik het heb. En als ik in het weekend eindelijk eens een keer vrij ben, dan blijf ik even in bed, want ik heb ook mijn rust nodig, anders hou ik het niet vol. En of je krijgt te horen van, maar dat kan je nou wel zeggen, maar weet je wel wat die gemeente, die broeder of zuster toen deed naar mij? Ik ga niet naar die gemeente. Of weet je wel dat die dominee, die komt nooit bij mij langs. Of weet je wat die raad heeft gedaan toen en toen? En mensen hebben allemaal redenen. Maar ze komen niet. En ze willen niet. En ze willen met rust gelaten worden. En je moet blij zijn als ze er een keer zijn. En zo is het ook als het gaat over bijvoorbeeld het geven van wat je hebt voor God. Niet alleen aan de gemeente, maar ook aan andere goede doelen. Geven voor de armen. En dan heb je het daarover. En dan zeg je van, joh, wil je toch alsjeblieft ook iets bijdragen? Dat is toch goed? Dat is toch wat de Bijbel leert? En dan zeggen mensen, nee, ik heb geen geld, hè? Dat weet je toch wel, ik ben arm en ik zie dat niet. Maar dat is soms ook zo. En dan zeg ik, nee, natuurlijk, heb ik alle begrip voor. Maar we hebben het ook in onze gemeente meegemaakt, dat je naar mensen toe gaat en zegt, ja, hoe zit dat nou? Waarom is dit nou zo? En dan zeggen mensen, ik heb geen geld. En ondertussen hebben ze 80 paar schoenen of ze gaan nog een keer extra naar vakantie of weet ik veel wat. Dan geven ze daar liever hun geld aan uit. Dat is niet de kwestie van, ik heb het niet. Maar dan is het de kwestie van, ik heb het daar niet voor over. Nee, dat is een andere vraag. En kom er eens aan met een vermaning. Ik ben nou 13, 14 jaar voorganger zo'n beetje. Fulltime. Ik heb in mijn leven als voorganger best wel wat mensen moeten aanspreken op, is dit wel de weg van de Heer? Zullen we eens naar de Bijbel kijken? Want volgens mij gaat er iets niet goed. Nou, in de meeste gevallen, niet in alle gevallen hoor, maar wel in de meeste gevallen, meer dan de helft, krijg je dan iets te horen als van, waar bemoei je je mee? Ik maak uit wat ik wil doen. Wie ben jij om mij te zeggen dat? Want toen, hè, in het verleden, toen was dit ook aan de hand en toen deed jij zo. En nou ben ik het en nou kom je naar mij. En weet ik allemaal wat er verder nog wordt gezegd. Dat soort dingen krijg je terug. Dat gebeurt meer en meer. En dingen als heiligheid en vroomheid en bescheidenheid. Je ziet het steeds minder. En weet je, dat is mijn overtuiging. Dat heeft alles te maken met wat Lucas 7 ons leert. Met wat onze zuster Lena net heeft voorgelezen over liefde voor God. En over vergeving. En over besef van vergeving. En als antwoord daarop je liefde, die agape liefde, dat je zegt, Heer, u heeft zoveel voor mij gedaan. Uw genade is zo groot, er zijn mij zoveel zonden vergeven. Ik ben zo blij dat ik u ken, hier ben ik. Spreek tot mij, geef mij uw liefde, het maakt mij niet uit. Zeg het en ik doe het, want ik wil u volgen. Omdat ik besef wat genade is. Omdat ik besef hoe groot mijn zonde is. Omdat ik besef hoe groot de vergeving is. Maar ja, het leeft niet meer. En dat heeft deels mee te maken dat heel veel van ons kerkelijke cultuur daar niet meer over gaat. Hè? En vroeger hadden we heel veel gemeentes waar hel en verdoemenis werd gepreekt. En dan, ja, dan die boeken zijn ook geschreven, romans en zo, waarin mensen dan hun hele verdere leven gebukt gaan onder de last. Die ze in hun jeugd hebben meegekregen van de zonde en het verloren gaan. He? En dan zeggen we met z'n allen, ja, dat moet ook niet meer. Nou, ik denk ook dat dat niet altijd even goed is geweest, onevenwichtig is geweest. Maar tegenwoordig, je hoort er toch niet overal meer wat van. Heel veel moderne liederen die we zingen, die gaan niet over dit onderwerp. Ga maar eens na, van over allerlei andere zaken. Maar liederen die zeggen, ik ellendig mens. Ik die zo ver van God was afgedwaald en toch nog gered ben. Dat is niet heel veel meer tegenwoordig. Of kijk naar de boekentop zoveel van christelijke boeken. En dan gaat het over boeken van Joyce Meyer en Joel Osteen. En weet ik allemaal wat voor predikers je overal hebt. En die zeggen allemaal van, dit boek helpt je om jezelf te verwezenlijken. Helpt je om te groeien. Helpt je om psychisch sterk te staan. Helpt je om, enzovoort, enzovoort. En ik zeg niet dat dat allemaal fout is. Dat bedoel ik echt niet, echt niet. Ook die liederen en ook die boeken. Maar de aandacht voor de kern, voor genade, voor verlossing, voor vergeving, het leeft niet meer zo. En daarom vraag ik me wel af, toen ik van de week ook dat verhaal las, toen dacht ik van, hoeveel van ons, hè, zouden nou nog werkelijk bereid zijn om als die vrouw aan de voeten van Jezus te vallen, huilend met onze haren, de tranen af te vegen, een duur flesje olie te kopen, in plaats van iets voor je hobby, dat te breken en de voeten van Jezus mee te zalven, terwijl je kust, terwijl je helemaal emotioneel bent en denkt, het maakt me ook niet uit wie er omheen zit, het maakt me ook niet uit hoe ik erop sta, dit moet ik doen, want ik hou van de Heer, hij heeft mij zoveel goeds gedaan. Hoeveel van ons zouden dat nog doen? Ik denk bij mezelf, ja, we zijn wel dankbaar. Dat geloof ik ook wel. Maar dat het zo ver gaat als bij die vrouw. Ik vraag me wel eens af. Ik denk dat wij ons heel snel vergelijken met die man met 50 denari schuld. Net als Simon de Farizeeën doet. En die ook van zichzelf denkt, ik doe vast wel wat verkeerd. Maar ik doe ook heel erg mijn best hoor. En als je mij vergelijkt met die vrouw. Ik sta er nog wel redelijk op. En wij zien dat niet meer zo in onze maatschappij. Maar weet je, wij zijn wel zondig. Jij bent zondig. U bent zondig. En ik ben zondig, ik voorop. Ik ben mezelf heel bewust dat ik heel erg zondig ben. Heel veel zonde heb gedaan. Worstel met zonde, soms het overwin, maar soms ook niet. En struikel. Wij zijn zondaren. Ga maar na, denk maar aan openlijke zonde. En de psalmen staat heel vaak, moest ik aan denken. Gedenk niet de zonder mijner jeugd. Nou, ga maar eens even naar je eigen jeugd. En wat voor zonden je toen deed.
Omdat je helemaal niet nadacht en zomaar wat deed. Omdat je met je vrienden veel te veel alcohol dronk, wilde feesten, seksuele uitspattingen, drugsgebruik. Weet ik wat we allemaal hebben uitgevroten.
Of denk maar aan de 10 geboden. Wie van ons, hè? Heeft nooit gelogen. Bedrogen. Wie van ons heeft nooit eens ruzie gemaakt en dingen geroepen die hij eigenlijk niet had moeten roepen. Of dingen gedaan dat had je niet zo mogen doen. Wie van ons heeft misschien wel niet mensen in onze omgeving waarvan we wel weten, daar zouden we het goed mee moeten maken. Maar ja, hij stikt er maar in. Als hij niet komt, kom ik ook niet. Wie van ons heeft een ander niet ooit eens belazerd? Gepest? Wie van ons heeft nooit eens gescholden? Dat zijn dan alleen nog maar de standaard geboden. En dan heb ik het nog niet eens over heimelijke zonden. Zonden waarvan we denken, ja, daar vallen we toch niemand lastig mee. He, in ons hoofd. Daar weet helemaal niemand. En dat zijn zonden die we doen in de privacy van ons eigen huis. Daar is niemand verder bij. Als we bijvoorbeeld met lust naar iemand kijken. Ik bedenk het niet hoor. Ik haal het uit de Bijbel. Jezus zelf zegt het zo. Die zegt in Matthäus 5. Iedereen die naar een vrouw of man kijkt en haar of hem begeert, heeft in zijn hart al overspel gepleegd. Nou, ik durf wel te zeggen, en daar reken ik mezelf ook bij, dat bijna iedereen hier dan wel overspel heeft gepleegd. In die zin. Want soms heb je dat. Dat is biologie. Dat gaat soms zo. Of een ander voorbeeld. Dat gaat over hoe je met je vijanden omgaat. Het kan best zijn dat wij mensen hebben die ons iets hebben aangedaan. Dat het ook nog terecht is. Hè? Dat we daar boos over zijn en gepikeerd of weet ik veel wat. En we zullen het misschien nooit laten merken. Want wij zijn nette mensen. We zullen niet gaan schelden of zo. En we zullen het misschien ook nooit uitspreken. Maar in onze hoofden komen wel eens gedachten op dat je denkt van, ah, net goed. Als er iets niet goed gaat. Dat heeft hij wel verdiend. Of dat je jezelf zelf betrapt op gedachten die zeggen van, als iemand iets gaat doen, nou, ik hoop dat hij daarmee op de koffie komt, want dan leert hij het eens. Jezus zegt, weer dezelfde Matthäus 5. Heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen. Heb je vijanden lief. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Nou, dat zijn dan maar twee voorbeelden. En ik had er nog veel meer kunnen noemen. Maar ik durf wel te zeggen dat iedereen hier, en nogmaals, ik ook, hè, ik voorop, iedereen hier gaat hiermee de fout in. Iedereen. En dus zijn wij allemaal zondaren. En dan kun je zeggen, ah nee joh, je overdrijft. Op dat podium daar zo, man, dat is toch allemaal niet zo erg wat er nu aanhaalt. Dat is toch gewoon menselijk, dat is geen zonde. Als je dat denkt, hè, dan bevestig je precies wat Jezus hier zegt. Hij die, of zij die veel vergeven is, toont veel liefde, maar hij of zij die weinig vergeven is, toont weinig liefde. Want dan heb je niet door hoe groot je zonde werkelijk is. En zonder die liefde van God wordt het helemaal niks. Zonder die agape-liefde wordt het niks, broeders en zusters. In ons geloof niet, in onze gemeente niet. Het wordt helemaal niets. Want wat je ook wil, of je nou God wil volgen, of je hem wil dienen, of je de naaste het goede voor wil doen, in iets bijzonders, of je wil gemeente zijn, of weet ik veel wat. Heb je die agape-liefde niet, kom je er niet, want wij zijn zondaren. Wij maken er een bende van. Maar met Gods liefde kunnen we zoveel meer. Als wij durven zeggen, Heer, dank u. Hier ben ik. Spreek tot mij. Kom tot mij. Dan gaan er dingen gebeuren. Want wie veel vergeven wordt, toont veel liefde. En dan gaan we zo hier aan deze tafel. En dan nemen we brood. En dan nemen we wijn. En dan spreken we met elkaar uit. Dit is de genade van de Heer Jezus Christus. Dat Hij dat voor ons deed. Dat Hij verlossing heeft bereikt. Dat hij de weg is gegaan naar Golgotha aan het kruis. En dat hij plaatsvervangend voor ons heeft geleden. Plaatsvervangend. Besef je wel wat dat betekent? Plaatsvervangend betekent dat als wij nadenken over spijkers, sukken groot in zijn handen en zijn voeten, dat bij mij had moeten gebeuren. Dat betekent plaatsvervangend. Plaatsvervangend betekent dat als we zien dat hij met geestels wordt geslagen, met weerhaken eraan, tot hij bijna dood is, dan betekent dat jij en u en ik dat hadden moeten ondergaan. Dat betekent plaatsvervangend. Als we zien dat hij het balk van het kruis naar zijn eigen executieplaats moet dragen, dat hij een doornenkroon opkrijgt en noem het allemaal maar op, dan betekent het dat was in onze plaats, dat hadden wij moeten doen. Die straf had ik moeten ontvangen. Om mijn zonde. En dan moet je eens echt bij je laten binnenkomen. Dan moet je echt eens beseffen wat dat betekent. Dan loop je toch over van dankbaarheid. Dit is toch de reden waarom we hier zijn. Dit is de reden dat ik hier sta. En dat ik blijf gaan en dat ik blijf verkondigen wat er ook gebeurt. Dit is de reden waarom ik voor mijn Heer wil gaan, waarom ik hem dien. Omdat ik me dit besef, dit is de kern. En dan moeten we niet wegmoffelen, dan moeten we niet van zeggen, ah joh, dat valt allemaal van mee man. Zo zondig ben ik toch niet. Maar we moeten zeggen, Heer, dank u voor uw liefde. Wat bent u toch groot en wat bent u machtig. Hier ben ik, spreek tot mij. Als u mij vraagt, dan ga ik waar dan ook heen. Wat u ook van mij vraagt. Van de week had ik het nog. Ik sloeg de Bijbel open en daar stond zo duidelijk voor mij. Ik wil dat jij dit gaat doen. En ik dacht, ja, moet ik dat echt gaan doen? Want toen dacht ik, ja, ik doe het gewoon. Ik vertrouw op God. En ik heb dat gedaan. In de volle overtuiging, hij doet ermee wat hij moet doen. Want zijn liefde voor mij is zo groot. Dat ik niet anders wil. En ook als we zo meteen aan die tafel gaan. Dan kan ik echt oprecht zeggen. Ik hou van u, Heer Jezus. En ik hou van mijn broeders en zusters. Wat ze ook doen en hoe ze ook doen. Want mij is zoveel meer vergeven. Ik ben zoveel veel zondiger. Kijk eens wat God voor mij heeft gedaan. En weet je. Daarom deze boodschap als we zo aan die tafel gaan. Dan hoop ik, heb ik ervoor gebeden, dat echt mag binnenkomen. Dat je echt mag beseffen wat genade betekent, wat Gods liefde betekent. En dan hoop ik dat het eruit komt, dat je die liefde terug wil geven. Want weet je, dan hoeven wij niet te preken over, kom dan toch eens naar de dienst. Wil je alsjeblieft iets doen voor Gods koninkrijk? Want dan heb je zoveel liefde, dan gaat dat vanzelf, dan denk je daar niet eens over na, joh. En dan hoeven we niet te zeggen van, joh, weet je wel dat je alles van God krijgt, ook het materiële, en dat je daarvan mag uitdelen. Nee joh, dan doe je dat van jezelf al. En dan hoeven we niet bij mensen langs en zeggen van, joh, weet je wel dat niet goed is. Natuurlijk, dat gebeurt wel, en dan gaan we langs. Maar dan zou iemand zeggen van, oh, wat ben ik blij dat je gekomen bent, laten we er eens naar kijken, want ik wil de Heer volgen, ik wil zijn stem verstaan. En soms maak ik een fout, en soms maak jij een fout, en dat gebeurt. Dan is dat allemaal niet nodig. Maar het begint wel bij Gods liefde. En besef wat jou vergeven is. Want er zijn veel christenen die hier rondlopen in deze wereld. En die van zichzelf denken, ik ben christen, ik ben dankbaar. Maar eigenlijk moet God mij maar een beetje dienen. Eigenlijk moet ik maar, en dat zullen ze niet zo bewust uitspreken, maar eigenlijk moet ik maar een gelukkig leven hebben. En moet God zorgen dat ik een fijne gemeente heb. En moet God zorgen dat ik in mijn geloof groei. En dan moet God zorgen dat ik de Bijbel begrijp. En dan moet God zorgen voor hier. En God zorgen voor daar. En God zorgen voor dit. En tuurlijk, God zorgt. Maar alleen als wij zeggen, Heer, hier ben ik. Doe het maar. Ik luister naar u. En voor de rest zie ik het wel. Komt het wel. Niet half. Niet een beetje, maar in je geheel. Omdat je een verloste zondaar bent. Omdat je liefde hebt ontvangen. En vergeving. En genade. En dat geef je terug. In gehoorzaamheid. In trouw. In geloof. Aan je Heer. Amen. We gaan samen zingen. Een heel mooi en een heel, ja, ook wel een oud lied, maar wel een heel mooi lied. Dat al in mijn kindertijd gezongen werd. Toen in die tijd, in die gemeente, bij doopdiensten. Mijn ouders zijn nog met dit lied gedoopt. Was mij en witter dan sneeuw zal ik zijn. Maar het is een heel waar woord. Een heel, heel, heel mooi woord om ook te zingen. Naar aanleiding van deze woorden die we gelezen hebben. Gezegende Jezus, uw leven in het hart. Uw kracht tot genezing, die zoek ik met smart. Ban uit iedere afgod. Breek alle schijn. Was mij. En witter dan sneeuw zal ik zijn. Bij hem moeten we zijn en dan gaat dat gebeuren. We gaan zingen. Broeders en zusters, en als we dat dan gezongen hebben, gehoord hebben, beleden hebben, dan mogen we ook met dankbaarheid hier aan deze tafel komen. En dan mogen we met blijdschap en met liefde zometeen brood en wijn tot ons gaan nemen. En dat doen we in de lange traditie van gemeente zijn, dat helemaal teruggaat op Jezus zelf, teruggaat op de Bijbel. En daar lees ik dan ook van, uit 1 Korinthe 11, waar dit staat. Want wat ik heb ontvangen, En wat ik aan u heb doorgegeven, dat gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood. Sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam. Voor jullie, doe het telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken en als jullie hieruit drinken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. En daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit het beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen, voordat hij van het brood eet, voordat hij uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Tot zover lezen we. En deze woorden die bepalen ons bij wat we net ook hebben gezegd. Het gaat in de avondmaalsviering om de weg van Jezus en de genade die ons daarin is bereikt. En als jij geraakt bent en gevonden bent, gekocht bent en betaald bent door het bloed van Jezus en de liefde van God, die agape-liefde die jou heeft vrijgekocht, ja, dan mag je in dankbaarheid aan deze tafel gaan. In dankbaarheid met al je broeders en zusters die dat ook hebben ervaren. En voor wie je met Gods liefde die ander lief mag hebben. En als je dan ook kan zeggen, ja, ik heb mijn broeders en mijn zusters lief. En ja, ik heb mijn Heer lief. En ja, zijn liefde zocht mij, kocht mij, betaalde mij en waste mij witter dan sneeuw. Dan ben je van harte welkom om mee te doen aan het avondmaal. Jullie allemaal. Maar in het bijzonder wil ik één iemand toch even kort welkom heten. En dat is zuster Aafke Mars. Zij is vriendin van onze gemeente geworden. En komt al eigenlijk best wel een tijdje ook het hele grote regelmaat. En, nou, sommige van ons kennen je ook al een beetje. Maar je bent ook in het avondmaal nu als vriendin. En wij zijn van harte blij en we heten je van harte welkom dat je er bent. En dat je zo ook mee wil doen. En we wensen je God zegen toe vanochtend, maar ook in onze gemeenschap. En we hopen dat je mag groeien in je geloof. En dat je hier een geestelijk thuis mag hebben waar je voeding kan krijgen. En gemeenschap met anderen kan ervaren. Ik ga je toch even de hand schudden en God zegen wensen daarbij. Vind ik dan net even iets persoonlijker dan zo weer. Nou, God zegen, hè? Ik weet niet of er nog andere mensen zijn die wij niet kennen. Want wij hebben de gewoonte dat als je bij ons aan het avondmaal wil, dan kan dat natuurlijk op basis van wat ik net heb gezegd. Maar als je onbekend bent, vinden we het wel fijn als je even voorstelt, zodat we ook weten met wie wij brood en wijn delen. Met wie aan tafel zit feitelijk. Ik zie niet zo snel iemand, maar ik kan ook nog wel eens iemand over het hoofd zien. Vandaar dat ik tegen zeg. Oh, daar achterin. Sorry. Kijk, zie je wel? Dat gebeurt dus. Even heel kort zeggen wie je bent.
Ik ben Rachel van Hekken.
Ja. Nou, geweldig. Van harte welkom. Van harte welkom. Nou, dan gaan we beginnen. En dan beginnen we met het brood. Het brood wat het symbool in zich heeft van het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Dat voor ons verbroken is. Daar kan ik heel veel over zeggen, maar denk maar net terug aan dat plaatsvervangende. Dat verschrikkelijke lijden. Hè? Voor genade, om dat te bereiken, moest er wat gebeuren. Onze zonden moesten verzoend worden. Want God is liefde, maar God is ook recht. Want anders is hij niet God. Als God al het onrecht maar zegt van, laat maar zitten, dan is hij een onrechtvaardige God. En dat kan niet. God moet ook recht doen. Maar God hield zoveel van jou en mij, dat hij zei, maar ik ga dat wel regelen. Ik doe het voor jou. En als we het brood breken, dan mogen we daar zo ontzettend veel dankbaarheid voor hebben. Dan mogen we dat beseffen. Wat het hem gekost heeft, waardoor wij nu vrij zijn. En daarom, broeders, wil ik jullie vragen om te gaan staan. En wil ik jou vragen om ook daar de Heer voor te danken.
Vader in de hemel. Dank u wel dat we ook hier vandaag samen zijn gekomen, meneer, om te gedenken wat u voor ons hebt gedaan. U kwam naar deze wereld, heer, om ons te redden. U bent hier weggegaan. Heer, u heeft u laten geeselen, u laten slaan. Heer, maar u hield stand, u was rechtvaardig. Maar ze wilden het niet horen, heer. Heer, en ze hebben u naar de schuilplaats gebracht. Heer, en daar heeft u uw leven gegeven voor ons, voor onze zonden, heer. En voor mijn zonden. Dank u wel, vader, dat u bent opgestaan uit de dood. En dat u op die manier ons leven hebt gered. En dat u een plaats wilt maken voor ons, heer. En dat we u weer mogen zien. Dank u, vader, dat we dit vandaag weer mogen gedenken. Amen.
Wij breken het brood. De schalen met het brood gaan rond, komen door de rijen heen. Voel je vrij om een stukje brood ervan af te nemen. Wacht alleen wel even met het eten, totdat we allemaal een stukje hebben. Dan geef ik een teken, dan eten we gezamenlijk. En onder het rondgaan van het brood zingen we nog een paar coupletten van het lied dat zegt: heel mijn leven geef ik aan Jezus.
Thank you.
Zo hebben we allemaal een stukje brood kunnen nemen. En dan gaan we het nu eten en dan mogen we stilstaan bij de genade jou en mij betoont. Dan schenk ik ook wijn in. Het symbool van het bloed dat ons, zoals we gezongen hebben, witter wast dan sneeuw. Alle vuil, alle zonde, al het kwaad dat wij allemaal doen, het wordt weggewassen door wat Jezus deed. En we staan rein en schoon voor God. We kunnen bij hem komen in wie geen duisternis is. En het mooie is, en dat is wat de wijn, het bloed ons voorhoudt, daar komt God nooit op terug. Zijn genade is genoeg voor jou en mij. Als wij hem vasthouden, hij laat nooit los. Als wij misschien op momenten komen dat we het niet meer kunnen, maar wel zo graag zouden willen, maar we zien het niet op dat moment. Hij laat niet los. En het bloed van onze Heer, de wijn, bepaalt ons daarbij. Het is genade. Zijn agape-liefde heeft ons gevonden. En wij mogen in vertrouwen met die liefde gaan. Hij is erbij. Hij geeft hoop. Hij geeft kracht. En met hem zijn dingen mogelijk die we niet voor mogelijk hielden met ons eigen verstand. En als we zometeen de wijn drinken, dan mogen we daar dankbaar voor zijn. En dan mogen we uitspreken bij onszelf tot God. Heer, hier ben ik. Dank u voor uw genade. Dank u voor uw vergeving. En gebruik mij om dat gestalte te geven in mijn leven. Broeders, wil jullie opnieuw gaan staan. En dan wil ik jou vragen om de Heer daar ook voor te danken.
Heer Jezus, we worden stil voor uw aangezicht. U bent die weg voor mij, voor ons gegaan naar de vloekhout des kruises. U heeft uw leven afgelegd en uw bloed heeft daar gevloeid voor ons. O Heer, wat een genade. Wat een wonder van verlossing. Wat een wonder van agape-liefde, zelfopofferende liefde. O Heer, kom ons tegemoet met die liefde van u. U heeft het ons voorgedaan. En u wilt dat het verder uitwerken in onze persoonlijke levens. En daar zien we naar uit. O Heer, kom ons erin tegemoet. Maar wat een genade dat u ons hebt geschonken door het offer wat u voor mij en voor ons hebt gebracht aan het vloekhout des kruises. Amen.
Amen. De bekers met de wijn gaan rond. Drink eruit en sta stil bij het geweldige wonder van verlossing. Het blijvende wonder van verlossing. Mocht je nou zeggen van ik wil geen wijn maar druivensap, dat kan ook. Geef even aan bij de broeder die bij je langskomt, bij je rij langskomt. En dan wordt dat allemaal geregeld. zo hebben we ook deze zondag weer opnieuw gedaan. Wat we al zo vaak in deze gemeente hebben gedaan en wat broeders en zusters en gemeentes wereldwijd steeds weer doen. We hebben de dood en de verrijzenis en de verlossing van onze Heer Jezus Christus verkondigd. Zoals de Bijbel dat ook zegt. Want dat mag ook klinken. Hij heeft ons verlost en hij leeft met ons, voor ons. Amen. We gaan samen zingen. Een lied uit opwekking. Opwekking 753. En onder het voorspel zullen dan ook de avondmaalscollecte, of zal de avondmaalscollecte worden.